Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. 81, 12e vers. U zal worden voorgelezen in 1 Johannes 1. Ik herhaal 1 Johannes 1. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het vierde vers. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. En wat daar verder volgt, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan het 5e, het 6e en het 7e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emerituskast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, zojuist is u gelezen uit 1 Johannes 1. En daarin lezen we een van die allergrootste waarheden van de schrift. Namelijk 1 Johannes 1, het 7e vers, het 2e gedeelte. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Een zin om lang over na te denken, een zin met een hele diepe betekenis. In ieder geval is het een zin die ons leert dat alle mensen onrein zijn voor God. Reiniging hebben mensen nodig. Vele reinigingsmiddelen zijn er in de loop van de geschiedenis wel niet door mensen bedacht. Alleen al die eigen bedachte reinigingsmiddelen kunnen ons niet reinstellen voor God. De schrift openbaart ons dat ene volkomen reinigingsmiddel. En dat is het bloed, het offer van de Heer Jezus Christus. Buiten dat offer geen redding, geen behoud. Het is het enige middel. Bovendien is het het volkomen middel. Want we lezen in 1 Johannes 1 vers 7. Reinigt ons van alle zonden. Alle. De kanttekenaar zegt de dadelijke, de kleine, de grote, alle zonden worden gewassen en gereinigd in het bloed van deze heiland en deze zaligmaker. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Onze vraag mag wel zijn, ook voor mijn zonden, ook voor mijn persoonlijke zonden. Dat is niet vanzelfsprekend. Daartoe is nodig het ware, het zaligmakende geloof. Want dat geloof is het instrument waardoor een zondaar wordt verbonden aan Christus. En allen die in Christus zijn, zo leert ons de schrift, die zijn behouden. Want Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1, zo is er nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het ware geloof verenigt met de Heer Jezus Christus en doet leven in gemeenschap met deze heiland. En daarom is er reiniging en wassing in zijn bloed en in zijn persoon. Daarover gaat het ook vanmiddag als we stilstaan bij zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. En we willen die vragen en antwoorden samen behandelen en we gaan ze eerst samen lezen. We gaan beginnen bij vraag en antwoord 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. We gaan eerst deze zondag deze vraag maar even behandelen. Dan komen we zo wel bij de 73ste. En als we nog wat tijd hebben en er is nog gelegenheid, misschien bij de 74ste vraag en het antwoord. Als we gaan stilstaan bij de kinderdoop en het nut, de noodzaak en de betekenis daarvan. We hebben al stilgestaan bij de heilige doop en we hebben gezien dat de doop een sacrament is. En wat is een sacrament? Dat hebben we gezien in zondag 25. Ik wil dat nog wel even voor de volledigheid herhalen, zodat we dat niet vergeten. Een sacrament is een heilig of zichtbaar teken door God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Wat is de belofte van het evangelie? Wel, dat is dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, dus met een waar geloof met de Heer Jezus is verbonden, die ontvangt uit louter genade vergeving der zonden. Iedereen die niet in de gekruisigde Christus gelooft, ontvangt geen vergeving. De belofte van het evangelie is dus, wie in Christus gelooft, die ontvangt vergeving en het eeuwige leven. Dat wordt ons gepredikt in de Bijbel, in het evangelie. En dat wordt door de sacramenten uitgebeeld, onderstreept, betekend en verzegeld. Het gaat er dus om of wij door het ware geloof die zaligmaker hebben leren kennen en aangenomen. Of we met hem verenigd zijn. Zo niet, dan moeten we ons wel haasten en spoeden om onze levenswil. ook vandaag geldt. De gemeente Gods die is samengekomen bestaat uit kaf en koren, dood en leven. Bestaat uit wederom geborenen en niet wederom geborenen. En daarom moeten we altijd weer het onderscheid aanbrengen en u aansporen om de zaligheid te zoeken. Dat ene nodige toch niet te missen. Zoek de Heere en leef. Aan de andere kant is de doop ook voor de kinderen Gods een teken en zegel, een onderstreping dat God een waarmaker is van zijn woord en zijn beloften. En wat de Heer beloofd heeft, zal hij ook ten uitvoer brengen. Straks in de dag der dagen zal de Heer tegen al zijn kinderen zeggen dat er geen zonde meer is in Jacob en geen overtreding meer in Israël. De zonden zijn afgewassen door het bloed van Christus. En allen die ten hemel reizen en aankomen in de stad die fundamenten heeft, mogen schuilen onder de mantel der gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. U weet, we hebben dat meer gezegd. Onze ongerechtigheid stelt ons schuldig. Onze eigen gerechtigheid, waar we misschien trots op zijn en waar we onszelf misschien mee bemoedigen, dat we toch lang zo slecht niet zijn als andere mensen, die telt niet voor God. Het komt erop aan of we deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Want die alleen redt van de dood. Laat u daarvan nooit afbrengen. Ga niet met allerhande verwarrende en verkeerde meningen aan de haal. Probeer ook niet met minimale kennis toch wel maximale dingen te zeggen. We moeten deel hebben aan de gerechtigheid van Christus, want anders kunnen we God niet ontmoeten. De doop is dus een teken en zegel. We hebben gezien wat de doop precies betekent, zondag 26. En nu komen we nog bij een aantal problemen die dat teken, wat we ook elke zondag hier mogen bedienen, elke maand wellicht mogen bedienen, zo met zich meebrengt. En dan beginnen we bij vraag en antwoord 72, dat uiterlijk waterbad, wat dus als het ware een symbool is, was dat nou de zonde zelf weg? Is het uiterlijke waterbad de afwassing der zonde zelf? U zegt misschien dat is toch wel een beetje een domme vraag. Want dat water neemt natuurlijk de zonde niet weg. Nou ja, domme vragen zijn er meestal niet. En trouwens, in de Bijbel komen we de gedachte al tegen dat mensen dachten dat ze vanwege bepaalde voorrechten, bijvoorbeeld het behoren bij het Joodse volk of de besnijdenis, al rein stonden voor God. Johannes de Doper zegt bijvoorbeeld tegen de scharen: denk nou niet, wij zijn Abrahams kinderen en dus hoeven wij niet behouden of gered te worden. De bij ligt alweer aan de wortel van de boom. En Paulus zegt in Romeinen 2 tegen de Joden dat de besnijdenis alleen nuttig is als het ook een innerlijke verandering teweeg brengt, als het ook de geestelijke besnijdenis is. Alleen het uitwendig teken, zegt Paulus, is niet genoeg. Dus in de Bijbel komen we die gedachte al tegen dat er talloze mensen zijn geweest die zo ongeveer genoeg hadden aan dat uitwendig teken. We komen dat ook in de kerkgeschiedenis tegen, vooral in de Romeinse kerk, en daar is dat een hele theologie geworden, dat het doopwater de erfzonde afwast. En men heeft daar ook een moeilijke Latijnse term bij bedacht, dat de sacramenten ex operate werken. Dat betekent vanzelf. Dus wie gedoopt is, die is daarmee verlost van de erfzonde. En als hij nou een braaf lid van de kerk blijft, dan komt het straks in de hemel wel goed. Hij koopt nog wat aflaten en wat andere dingen. Zo ging dat in het eind van de middeleeuwen, in het begin van de moderne tijd. En die hele verworden theologie van de Romeinse kerk van toen, daar is onze Heidelberger zeer bang van. Dus ook dat uitwendig teken heeft in de kerkgeschiedenis wel eens de gedachte gehad dat we daardoor al behouden zijn. Maar de Heidelberger zegt op die vraag, zijn we nou door dat teken behouden? Nee, kijk maar in uw boekje. Nee, het. Dus we kunnen heleboel voorrechten ontvangen. Bijbelse voorrechten. We kunnen bijvoorbeeld, ik noem maar iets, gedoopt zijn. We kunnen de Bijbel lezen. We kunnen bidden. We kunnen bijzondere bemoeienissen hebben van God in ons leven. Dat God ons bewaart en spaart en leidt en weet ik wat allemaal meer. En toch kan het zijn dat we dan geen kind van God zijn. Ik wil u dat even voorlezen, zodat u dat goed begrijpt, dat dat niet is wat ik nou zit te verzinnen, maar wat gewoon letterlijk in de Bijbel staat. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 10. Dan heeft Paulus het over de gemeente van Korinthe, geroepen heiligen, vernieuwd, wederbaar. En dan zegt Paulus, ik moet u toch nog even wat zeggen, gemeente. En dan wijst hij op het volk van Israël en dan lezen we in de Bijbel 1 Korinthe 10. Lees het maar even voor. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vader, dus het Joodse volk, allen onder de wolkolom waren en allen door de Rode Zee zijn doorgegaan en allen in Mozes zijn gedoopt en allen in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, dat manna dus wat verborgen was, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die valt en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter neergeslagen. Is dat teken nou genoeg? Zijn een heleboel voorrechten nu genoeg? Nou, u hoeft 1 Korinthe 10 maar te lezen en dan zegt Paulus, nee. Kijk maar naar dat volk van Israël. Toen ze uitgingen uit Egypte en toen ze inkwamen in het land Kanaan, door hun ongeloof, zegt de Hebreeën die schrijven, konden ze niet ingaan. En in het merendeel ervan heeft God geen welgevallen gehad. Deze dingen moeten wij ook gewoon benoemen. Die moeten wij in alle ernst ook in de gemeente neerleggen. We noemen dat separerend preken. En dat is erg belangrijk. Want daardoor worden we eerlijk behandeld. Als die separatie verdwijnt, dan gaan we elkaar niet meer eerlijk behandelen. Dan doen we net alsof dat hele volk behouden is en of al die Israëlieten in de hemel zijn gekomen, terwijl Paulus precies het tegenovergestelde zegt. Dus dat teken dat is wel groot, zegt de Heidelberger, zondag 26, maar dat teken neemt de zonde niet weg. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10 en op een andere plek in de Romeinenbrief. Daar zegt Paulus in 1 Romeinen 9, vers 6. Daar lezen we bijvoorbeeld, als het gaat over dat volk van Israël, dat Paulus zegt dat waren besneden mensen, Israëlieten. En dan zegt hij in Romeinen 9, vers 6. Maar niet alles is Israël wat Israël wordt genoemd. Paulus bedoelt, het waren niet allemaal ware Israëlieten. Een Israëliet, dat is een godlover. Niet iedereen hoorde er ook echt bij, zegt Paulus. Ze hadden wel de tekenen, maar ze hadden niet de zaak. Begrijp u dat? Dat je dus wel het teken kunt hebben en dat je kunt denken, ga naar de hemel. En dat u dat toch mist, dat het niet waar is. En dat je jezelf dus op een wat hele ernstige manier kunt bedriegen. Bunyan heeft dat ook gestalte gegeven in de Christenrijk door de meneer Onkunde. Die man die praat ook over de godsdienst en over het christendom. Alleen toen hij bij de hemelpoort kwam, was de poort dicht en ging hij voor eeuwig verloren. Dus ook zegt onze Heidelberg en zegt de Bijbel dat het dus niet zo is dat het uiterlijk teken van de zonde wegneemt. Hoe wordt de zonde dan weggenomen? Nou, en dan komen we bij het heerlijke antwoord, antwoord 72. Alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Dat staat er nou wel heel mooi, hè? En dat moeten we ook maar even onthouden. Hoe wordt een mens nu zalig? Hoe wordt nu de belofte van het evangelie namelijk vergeving bij God, behoud, redding. Hoe krijgt hij daar nou deel aan? En dan lees ik in het antwoord twee dingen. In de eerste plaats, alleen het bloed van Jezus Christus. Kijk, met dat bloed van Jezus Christus, daar wordt mee bedoeld alles wat Jezus Christus gedaan heeft om zijn kerk te behouden. Hij werd geboren. Hij heeft zich vernederd. Hij wandelde om in deze wereld. Hij heeft de wet volkomen gehouden. En hij heeft zichzelf geofferd aan het kruis van Golgotha. En daardoor heeft hij de redding, de verlossing van zijn gemeente verworven. Dat is het enige verlossingsmiddel. Een ander middel is er niet. Daarom zegt Peter ook in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander. En daarom zegt Johannes de Doper ook tegen zijn hoorders: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom is de gemeenschap met Christus de allerbelangrijkste en de allergrootste genade weldaad die een mens hier in dit leven maar kan ontvangen. Daar hebben we maar naar te staan. Kinderen Gods, onbekeerde mensen, dat we behouden mogen worden. Maar als we iets kennen van dat genadeleven, dat we staan naar de gemeenschap met de zaligmaker. En verder kunnen we er nog een heleboel aan toevoegen en aan afdoen. Maar daar gaat het om. Dat is de essentie van het leven. Want de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven, zegt de Bijbel, tot een rantsoen voor velen. Hij is de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat noemen we dan het verdienende werk van God in Christus. En dan staat er nog zo mooi bij, en de Heilige Geest. Wat daar nou mee bedoelt? Is dat eigenlijk niet een beetje overbodig? Nee, de Heilige Geest, daar wordt mee bedoeld de toepasser. En dat de Heilige Geest de genade toepast. Kijk, het is natuurlijk groot dat we dat evangelie horen. Het is belangrijk dat we dat teken en zegel van de doop ontvangen. Maar dat alles is niet genoeg. Het heeft ook toepassing nodig in ons leven. We moeten er persoonlijk deel aan krijgen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat we dat tegen elkaar zeggen. En die persoonlijke toepassing, dat is nooit vanzelfsprekend. Dat is niet zo dat je op een goede dag zegt, ik heb er eens over gedacht en ik heb er eens over gebeden en toen dacht ik bij mezelf, ik ben ook een kind van God. Nee, gemeente, zo werkt dat niet. Die toepassing is ook niet omdat u bij de kerk behoort of zo, want de Joodse mensen in de tijd van de Heer Jezus, die hoorden ook allemaal bij de kerk. En toen de Heer in de synagoge van Capernaum begon te preken over het brood des levens, toen zijn ze tenslotte allemaal weggegaan en zegt de Heer tenslotte tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Dus dat we die toepassing en dat we daar nou in delen, in dat bloed van Christus, in dat offer, dat is nooit vanzelfsprekend. Nee, dat noemen we het wonder van genade. We noemen dat het wonder van de wedergeboorte. We noemen dat de inplanting en de schenking van het geloof. We noemen dat dat God dat grote werk begint en voortzet. En wat gebeurt er dan als God dat werk begint? Nou ja, lees de Bijbel zou ik zeggen. Dat is niet bij iedereen exact hetzelfde. Dat moeten we natuurlijk ook tegen elkaar zeggen. Het is niet zo dat iedereen op precies dezelfde manier wordt bekeerd als Paulus. Of als Zacchaeus. Of als Bartimeus. Of als de zondige vrouw uit Samaria. God heeft met elk kind van hem een aparte weg. Je hebt wel boekjes over de bekering en die zijn nuttig om te lezen. Kun je allerlei dingen uitlezen en leren. Maar één ding kunt u er ook uit leren. Zo zal het bij u dus nooit gaan. Want God die doet het bij iedereen nou net weer op een net andere manier. Ik ontmoet wel eens mensen, ja ik ben net als die en die bekeerd. Nou dat is dan vast niet de ware bekering. Want als we de Bijbel lezen dan zien we dat dat toch allemaal verschillend is. Ja, Paulus is heel anders dan Bartimaeus. En ja, Zacchaeus is ook weer anders dan, nou, ga maar na, Abraham. Het zit allemaal weer die veelkleurigheid Gods zien. Maar als je nou die mensen zou ontmoeten. Stel dat we Paulus ontmoeten, en Timotheus, en Zacchaeus, en Bartimaeus, en Petrus, Johannes. En we die mensen nou allemaal, en we zouden vragen, vertel eens, hoe heb je de deel aangekregen? Hoe is dat nou gegaan in je leven? Ik denk dat ze allemaal drie dingen zouden zeggen. Dat zijn drie hele belangrijke, maar ook hele heldere dingen. Ze zouden dit is, dat ze ik, ben de grootste zondaar die er op twee benen rondloopt. En bij mij valt, en dat bedoelde ze dan echt en serieus, nooit wat goeds te zeggen. Dat is één. In de tweede plaats dat ze een getrouwe zaligmaker hebben leren kennen. Heel persoonlijk en de verlossing in hem. En in de derde plaats dat ze nou een verlangen hebben gekregen om tot eer van God te leven. Dat zijn de drie dingen die de Heer aan al zijn kinderen leert en die de Heilige Geest leert. Dat is nu de werking van het ware geloof. In de kerkbode van de aankomende week een klein stukje overgenomen uit de redelijke godsdienst van Brakel. Over hoe de Heilige Geest dat geloof nu plant en hoe dat werkt. Kunt u daar ook eens over nadenken. En hoe de Heer nu het teken van de doop betekenis geeft in uw leven. Nou, dat was het eerste wat ik u wilde zeggen. Belangrijk onderwijs uit de Bijbel. Het teken van de doop is groot, is betekenisvol. Maar we hebben de betekenis, de toepassing, zegt de Heidelberger, nodig. En als u die toepassing mist, dan moet ik u waarschuwen en aansporen om dat te zoeken. En dan zeg ik gewoon tegen u allemaal, laat de Heer uw gedoopte voorhoofd maar zien. Dat is een uitdrukking van ledenboer. En die kunnen we gewoon herhalen, want dat is best belangrijk. Dan mogen we de Heer ook wel manen op zijn woord en zeggen, Heer, dan ben ik al oud of dan ben ik al jong. Ik gehoord dat ik zo niet sterven kan. Wil u dan in mijn leven wonen en werken? En er staat nog nergens in de Bijbel dat de Heer heeft gezegd, zoek mij te vergeven. Dat staat niet in de Bijbel. Dat hebben wij er wel van gemaakt, maar dat staat niet in de Bijbel. Aan de andere kant, gemeente, als we nou daarover worstelen en daarover twijfelen, laten we dan ook eens nadenken dat God al, voordat wij konden nadenken, al bemoeienissen met ons gemaakt heeft in de doop. Ons nawandelt met zijn woord, ons zijn boodschap laat preken en tot op de dag van vandaag zegt, ik heb geen lust in de dode zondaren, maar dat hij zich bekeert en leeft. Bekeert en leeft. Ze zeggen, begin er maar aan. En vraag me of de Heer u dat wil leren. En als u nou doorgenaderd niet alleen het teken, maar ook de betekenis van de doop hebt ontvangen. De betekenis dat je in dat water ook iets ziet schitteren van dat bloed van Christus. Wat wordt dat teken dan toch belangrijk in uw leven? Dan zegt de duivel, je bedriegt je een beetje. En soms denk je dat zelf ook. En soms dan denk je, zou er nog wel wat overblijven van de kerk en noem allemaal maar op. En dan voel je toch af en toe maar eens even aan je voorhoofd. En voordat je al kon nadenken, was God allang de eerste. En is hij die God die wonderen doet, op wonderen horen. En met die God hebben we te doen. Dus dat is vraag en antwoord 72. En nou gaan we naar vraag en antwoord 73. En dat is weer een andere dwaling of een andere verwarring die hier wordt benoemd en waar een antwoord op wordt gegeven. We gaan eerst die vraag maar even lezen. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Gemeente, dit wil nu wat verder ingaan op de sacramentele verzekering door de doop. En aan de ene kant kunnen we dus die doop overschatten en net doen alsof we door dat water al een kind van God zijn en behouden, noem maar op. De Joden deden dat in de tijd van Johannes de Doper. Aan de andere kant kunnen we ook zeggen, nou ja, de doop, ja, dat zegt eigenlijk niet zoveel. En of we nou wel gedoopt zijn of niet gedoopt zijn, dat is verder niet zo belangrijk. En dan moeten we vragen antwoord 73 nog eens goed lezen en overdenken. Dan gaan we dan zo meteen nog wat verder op in als we eerst even gaan zingen. Psalm 65, het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen en wat er verder volgt. 65, het vierde vers. Dus we moeten rondom de doop niet in verwarring raken en een teken en de betekenis van elkaar onderscheiden. Maar dan staat er wel in de Bijbel, namelijk in Titus 3 vers 5 en Handelingen 2 vers 16, dat de doop het bad der wedergeboorte is en de afwassing der zonden. Dat zegt onder andere Paulus en onze Heidelberger zegt dan de Heilige Geest. Die gaat er dus vanuit dat Paulus geïnspireerd is door de Heilige Geest, dat we dus Gods woord horen en lezen in de Bijbel, en niet het woord van Paulus, maar van God zelf. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Als dat nou verwarring kan oproepen, waarom heeft de Heilige Geest en waarom heeft Paulus het dan toch zo genoemd? Want we weten, het wijst op de wedergeboorte en het wijst op de afwassing der zonden. En toch staat er, het is het bad der wedergeboorte, het is de boodschap, het is het teken van de vergeving. Nou, zegt onze Heidelbeste, het is niet zo moeilijk te begrijpen, want daar heeft God een belangrijke reden voor. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. En Heidelberg bedoelt dan in dat antwoord, daar is een hele belangrijke reden voor. Maar kijk nou naar de doopvond. Nou, een houten vond, een schaal, met wat water, een kindje, een dienaar. En als je er nou zo naar kijkt met wat wereldse ogen, dan denk je bij jezelf van ja, nou ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Dan kom je ook wel tegen die gedachte dat mensen die dan de kinderdoop inruilen voor de volwassendoop en zeggen ja, ach die kinderdoop, nee hoor, dat stelt verder niet zoveel voor. Dat is eigenlijk maar nutteloos iets geweest. En dan krijg je zomaar de gedachte dat die doop en ja, alle wat God heeft ingezet, het avondmaal ook, dat ja, een soort bijkomstigheden zijn, ornamenten die er, nou ja, ook nog bij horen om het wat indrukwekkender te maken en zo. Maar eigenlijk zou Gods volk, of zouden wij dat in onze wijsheid, allemaal helemaal niet nodig hebben. Ja, die gedachten kom je dus tegen. En hoe moeten we daar nou antwoorden? Nou, zegt onze Heidelberger, om nou dat soort gedachten allemaal voor te zijn, heeft de Heer het in de Bijbel wel zo gezegd dat we de doop, het bad der wedergeboorte, dat het hier wel over hele belangrijke en over hele wezenlijke dingen gaan die wij vanwege de grofheid van onze zinnen echt nodig hebben. We hebben dus die doop en we hebben dat avondmaal echt nodig. Bekeerde mensen, onbekeerde mensen, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Het is echt nodig. De doop, dat bediend wordt en dat we dan onze kinderen laten dopen en dat we ook bij doopdiensten komen en dat we dan naar dat doopwater proberen te kijken en dat we dan in herinnering brengen dat dat bloed van Jezus Christus is gereinigd voor alle zonden. Dat horen we steeds opnieuw te zien en te horen. Maar God wil ons daarvan doordringen. Dat we op weg en reis naar de eeuwigheid nergens anders mee kunnen doen. En dat geloof dat moet ook elke keer gevoed worden door het evangelie, maar ook door het sacrament van het avondmaal. Dat is het sacrament van de voortdurende voeding. En Gods volk heeft voeding nodig, gemeente. Dat is in het gewone leven zo en dat is nu ook in het geestelijk leven. En dan heeft God voeding gegeven in het evangelie en voeding in de sacramenten. En het is wel zeer hoogmoedig en zeer eigenwijs als wij denken dat wij die voeding niet nodig hebben. Om wat voor reden dan ook. Nee, God spreekt om een zeer grote oorzaak. Opdat we die sacramenten niet geringschatten gaan behandelen. Het is maar een sacrament. Nee. God heeft daar ook een bedoeling mee met die sacramenten. En dan lezen we in het antwoord in de eerste plaats om daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Om daarmee te leren. In het evangelie horen we dat. In de doop zien we dat. En dat is die grote waarheid van de schrift. En daar moeten we nou elke keer in onderwezen worden. De schrift is ook het boek van de herhaling. Die grote waarheden van de Bijbel die worden bij voortduur herhaald. In Genesis 3 vers 15 daar lezen we de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Daar wordt dus dat beloofde vrouwenzaad beloofd. Verderop bij Abraham wordt die zegen verder uitgewerkt. Als Jacob op zijn sterrenbed zegt, dan zegt hij op uw zaligheid, op uw zaligmaken wacht ik, o Heere. En als we dan verder doorlezen, Exodus, dan gaat het over de offerdienst. En het gaat allemaal weer over bloed en over dieren die geofferd, over symbolen. Symbolen die heen wezen naar dat volkomen offerwerk van Christus, naar dat volkomen werk. En dan gaat eigenlijk heel de Bijbel door. Op allerlei manieren wordt dat iedere keer weer onderstreept en benadrukt. En zo hebben wij dat vandaag de dag nog steeds nodig. Dat ons dat nou elke keer weer wordt gepreekt en voorgehouden. Want u en ik, gemeente, we gaan toch een keer sterven. En de een die wil als kerkganger sterven en de ander die wil als dominee sterven en weer een ander die wil graag als een keurig mens sterven, maar dat gaat allemaal niet. Je kunt alleen maar sterven als een naakt arme zondaar die leunt en steunt en reinigt en gewassen is in het bloed van Christus. En om daar nou onderwijs in te ontvangen, keer op keer, steeds weer en steeds meer, daar is de doop voor in en daarom zegt de Heer de bab der wedergeboorte. Alleen dat bloed. Alleen die persoon van de middelaar. En al het andere, dat is waardeloos. Dan word ik een beetje emotioneel en dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met wat er in de afgelopen jaren zo is gebeurd, gemeente. Maar echt waar hoor. En naar de doopvond kijken, als je de Bijbel leest en als je te raden gaat in je eigen leven. Wat we ook allemaal verzinnen als we door een waar geloof de Heer Jezus niet hebben aangenomen en geen deel hebben aan de Heer Jezus, dan gaat de hemelpoort voor ons niet open. En als we door een waar geloof die zaligmaking kennen en hebben aangenomen, dat Hij de hoogste plaats heeft ingenomen in ons leven. En dat kan met een zwak geloof zijn, dat kan met een wat minder zwak geloof zijn, dat kan met toevluchtnemend geloof zijn. Trouwens, het ware geloof is een toevluchtnemend geloof, want dat neemt de toevlucht tot de zaligmaker. Gemeente, dan is het recht, dan staan we recht voor God in Christus, die volkomen middelen. En dat moeten we nou. Elke dag, elke keer, steeds opnieuw leren. Vandaar dat de Bijbel zegt het bad der wedergeboorte. En in de tweede plaats staat er dan nog iets, maar veel meer. Dus A, reiniging door zijn bloed en door zijn werk. En in de tweede plaats omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren. Dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als we uitwendig met het water gewassen worden. U weet, gemeente, er is de wetenschap van het geloof en er is ook de zekerheid van het geloof. Nu gaat elke geloofsdaad, een beetje moeilijk even, maar elke geloofsdaad gaat ook met zekerheid gepaard, want anders is het geen geloofsdaad. Hè? Want in dat geloof ligt zekerheid. Geloof, zegt de Bijbel, is ook een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Dus als iemand zegt, ik geloof, dan zit er ook een element in van zekerheid. Geen brutaliteit, maar vastheid. Het is echt waar. Maar nu gaat het hier in de sacramenten en nu gebruikt de Heer die sacramenten, doop, avondmaal, om de gelovigen te verzekeren. Hoe wordt nou een geloof, hoe wordt nou een kind van God in de weg die de Heer zo met hem gaat? U weet, het begint een keer, Gods genade, dat kan als je 20 bent, dat kan als je 15 bent, dat kan als je 17 bent, 81, 85, het begint ergens. En dan wordt dat verder voortgezet. En in het begin is dat vaak klein. En dan moet dat verder opwassen en toenemen. En dan moet die genade helderder, die moet een stempel gaan zetten op ons leven. En dat we meer en meer er innerlijk ook van weten en er innerlijk ook van overtuigd zijn. Dat we hem dienen, hem eenmaal zullen ontmoeten en eeuwig met Christus zullen leven. Hoe kom je nou tot zekerheid daarover? Nou, in de eerste plaats is heel simpel door een heilig leven. Dat is één, hè? En een heilig leven betekent een gehoorzaam leven. Gehoorzaam aan de geboden Gods. Dus niet aan menselijke ordeningen, maar aan Gods geboden. Dat leert ons de apostel Peter in zijn brieven. Daarom zegt hij ook, was op in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dan volgt hij daaraan toe en wandel ook in de vreze Gods in de tijd uw inwoning. De tweede plaats, hoe komen we nou tot zekerheid, tot meer vastheid? Dat is door het innerlijk onderwijs van de Heilige Geest. Calvijn noemt dat het verborgen onderwijs van de Heilige Geest. Het testimonium spiritus sancti, het innerlijk getuigenis van de Geest. Wat doet de Heilige Geest dan wel? Die geeft licht in Gods beloften. Die gaat die beloften als het ware toepassen. En zo wordt als het ware het leven meer en meer gericht op de belofte Gods. Want de kerk leeft op de belofte. De Heer heeft het beloofd en hij zal het ook vervullen. En de Heilige Geest die gaat door die innerlijke onderwijzingen daar licht en helderheid in geven. Dat is het tweede. En in de derde plaats, hoe kom je nou tot zekerheid? Dat is door de sacramenten. De sacramenten werken ons dus bij de reiniging en bij wat God schenkt. Maar de sacramenten willen ons er ook van verzekeren. Dat het ook echt waar is. En als de duivel ons dan wijst, dan zouden we zijn. En de wereld die haalt de schouders op. En de godsdienst die wil er niet mee te maken hebben. En weet ik wat allemaal niet meer. En van binnen ligt het ook zo af en toe eens overhoop. Dan ben je geneigd ook om te vallen. En dan heeft de Heer de doop en het avondmaal gegeven. In de woestijn van deze wereld. Om het nog weer eens te mogen geloven. Niet dat wij niet beste mensen zijn, maar dat God de getrouwe is. Voedsel in de woestijn van deze wereld. Voedsel op de levensweg. En zo wil de Heer dat, ja, dat aangevochten geloofsleven van zijn kinderen versterken door de sacramenten. En daarom noemt de Bijbel dus de doop het bad der wedergeboorte en het bad der afwassing der zonden. Te leren en te verzekeren. Gemeente, het is nu al bijna weer 10:50 en het is warm. En volgende week hebben we een dopen. En dan wilde ik 's middags maar dit artikel behandelen over de kinderdoop. Weet u wel, vraag en antwoord 74. Dat past er mooi bij. We gaan nu nog met een enkel woord eindigen. In de eerste plaats richt ik me tot de onbekeerde mens. Nou ben u allemaal, hoop ik, gedoopt. Als u niet gedoopt bent, probeer dat dan, dat teken en zegel van de doop te ontvangen, want dat is een groot voorrecht. Dan ben u gedoopt. En dat is een voorrecht, dat moeten we echt benadrukken. Want en dat wijst op het dat u ja, in het verbond Gods en zijn gemeente bent begrepen. Nou, dat is een heel groot voorrecht. Maar u weet ook, dat is niet genoeg. Dat volk van Israël, dat waren allemaal verbondskinderen. Maar allemaal uit de steenrots gedronken hebben, allemaal onder de wolk geleefd. Maar van het merendeel in de woestijn neergeslagen. Kwam dat door God? Nee, dat kwam door hunzelf. De Hebreeënbrief, Hebreeën 4 zegt, door ongeloof konden ze niet ingaan in de rust. En als dat nou uw leven is, dan wil ik u toch van harte aansporen om dat te veranderen. Om de Heere te zoeken. Kunt u dat dan zelf veranderen? Nou, ik hoop dat u erachter komt dat God dat moet doen, maar dat dat wel in uw leven leeft. En dat u niet gauw vlucht in redeneringen, ja, God moet dat doen en ondertussen leeft u gewoon verder. Want dat is niet goed gemeend. Ik hoop dat het een beetje bij u klemt en dat u zegt, Heere, dan moet er iets gebeuren waar u recht op heeft, maar ik kan het niet zelf. Wil u dat nou tot stand brengen? En dat u zo een bedelaar mag zijn aan de troon der genade. Dan zijn er bij God nog uitkomsten tegen de dood. Wie of wat u ook bent, begin dan vandaag maar en zeg, Heer, dan kom ik hier. Het staat echt in de Bijbel, het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Wilt u dat onreine leven van mij reinigen? En aanhouden, dus volhouden. En er is in de hemel een genadige God. En er is een gewillige zaligmaker die dat ook echt wil doen. Misschien zegt u, ja, dat is nou mijn strijd. Nou, dat vind ik niet verkeerd als u dat zegt. Ik hoop ook dat dat ook een levende worsteling is. En ik hoop ook dat u daarin allemaal minder wordt in uzelf. Want dat is wel de weg die de Heer inslaat. De Heer maakt van zondige mensen geen grote mensen, maar maakt kleine mensen. En weet u, dan hoop ik dat u leert, en dat is o zo nuttig, dat alles buiten de Heer Jezus, dat heeft geen waarde. En dat is best een moeilijke les, gemeente. Dat is een hele moeilijke les. Dat heb je zo nog maar niet verstaan. En dat is een voortdurende worsteling. Maar kijk, een Jezus in ons begrip. Dat iedereen begrijpt wel dat de Heer Jezus zalig maakt. Dat begrijpt u ook wel. We begrijpen misschien ook wel de bepaalde dingen van de Bijbel. Maar die Filippus die zei tegen die kamerling. Verstaat u het ook? En natuurlijk, dat had even te maken ook met de woorden die hij las en zo, en met de letters en denk ik zomaar bij mezelf. Maar het had toch ook wel te maken met de geestelijke zaken die daar aan de orde waren. Namelijk Jesaja 53. En verstaat u dat nou ook? En daarmee bedoelt de schrift denk ik toch, heb u nou in de gaten waar dat over gaat voor u persoonlijk? En heb u dat nou ook? Dat u denkt, ja. Ja, nou kan ik beter. Dan kan ik naar de kerk gaan en dat is allemaal goed. En dan kan ik misschien eens wat geestelijke ervaringen bespreken. Dat is misschien ook niet verkeerd. Nou lees ik een goed boekje en dat is ook niet verkeerd. Nou lees ik eens wat in de Bijbel, soms tot bemoediging, soms tot onderwijzing. Maar is dat nou die persoon van de middelaar? Heb ik daar nou deel aan? En gemeente, dat behoort tot de meest tere dingen in het leven. Dat zijn geen dingen die we, ja, zomaar even, ik bedoel dat eerbiedig, te grabbel moeten gooien. Dat zijn dingen die geestelijke oefening, geestelijke leiding vragen. Dat zijn dingen, gemeente, die de Heer is een kinderlid aan die persoon van de middelaar. Nou ja, lees de kerkbode van komende week maar hoe Brakel dat nou zo in een paar honderd woorden eigenlijk zegt. Hè. Hoe de zondeschuld betaald moet worden. En dat ik dat zelf niet kan. En dat er een borg nodig is. En dat die borg dan wel wordt gepredikt. Maar hoe krijg ik daar nou deel aan? Dat uw bekommering is. Dan hoop ik dat u alles verliest. Dat het moment mag aanbreken. Die dag mag aanbreken. Dat u met die dichter zegt. Moeder kom ik arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Dat hij zich in uw ziel openbaart. En waar hij zich openbaart. Dan wordt hij ook door het geloof aangenomen. En ze wordt aangenomen. Zo velen hem aangenomen hebben. Die heeft de macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Heerlijke wetenschappen. De zon opgaat in je leven. En die persoon van de middelaar. Voor het eerst wordt aanschouwd. Hier wijd mijn ziel. Met een verwonderend oog. En is de doorgenade nou iets van maar weten, hè. Nou, dan weet u ook wel van wat dat nou verder gaat in het leven. En soms lig je weer op de grond. En soms zijn er van die dagen dat je er niet bij kunt. En soms denk je, zou ik me nou bedriegen? En andere momenten denk je, misschien, och, mocht ik in die heilige gebouwen. Dat ik het leven der genade, dat leven wat verborgen is, met Christus in God. En dat is het heerlijkste leven. Jora, dat is het heerlijkste leven. Je bent je nood. Met je pijn. Met je smart. En met alles wat er omgaat in je ziel. Je mag schuilen. Bij een zaligmaker. Die elke keer weer opnieuw. Met geopende armen gereed staat. Om met hem en zijn liefde te doen delen. Dat is het heerlijkste leven wat er op aarde is. Dat is ook straks het hemelleven. Het lam te volgen, waar het ook heen gaat. Het lam te aanbidden, de koning lief te hebben. Vanuit de koning te leven, dat is het leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang gemeente Psalm 66 en daarvan het derde vers, 66 vers 3. De zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.